Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 32 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. En deze keer hebben we een bijzondere editie. Het is het einde van het jaar, althans op het moment dat wij dit opnemen. Dus dan is het gebruikelijk een eindejaars special. En dat is een heel mooi woord voor drie hele kundige mannen aan tafel. Wim Otte van autorij.nl. Van hetzelfde bedrijf Nuil van Leeuwen. Het zijn bekende namen hier aan tafel. Maar we hebben ook een extra collega aan tafel. Een nieuwe collega.
Zeg dat.
Met een bekende naam, Roland Tameling. Roland, waar kennen we jouw naam van?
Ja, Jur, fijn dat ik hier aan dit illustre trio mezelf mag toevoegen. De luisteraar kan mij al een tijdje kennen als autojournalist. Ik draai komend jaar 20 jaar mee in 25. 20 jaar in dit vak. En ik heb vrij lang bij Autoweek gezeten. Daar ben ik schrijver, redacteur, presentator enzovoorts geworden. De laatste 7 jaar ben ik als zelfstandig journalist aan de weg timmeren geweest. Als huge car guy. Want ik ben 2,04 meter. Dus ja, groot van stuk. En ook een enorme autofan. En sinds 2 weken heb ik mij aangesloten bij autorij.nl en Bureau NL, het moederbedrijf, om hier een mooie dingen te gaan maken.
Ja, ik kan me jou nog herinneren van een autotest in Autoweek. Ja. In een... God, wat heet dat kleine ding nou?
De Hatsjokopen. Laat me
de Hatsjokopen, ja.
Ja, daar word ik nog elke week op aangesproken.
Ja, nee, dat was fantastisch. Waarbij hij, beste luisteraars, gewoon in de auto zat en over de bovenste raamstijl moest kijken, ja, om te kunnen sturen.
Ja, dat is een auto waar ik ooit een vlieg van het leven in heb beroofd. Ja. Dus die tikte tegen mijn voorhoofd aan. En toen de auto uit productie ging, de Daihatsu Kopen was een felgele editie, zijn we een soort afscheidsvideo gaan maken. En dat was wel een hit.
Ja.
Maar
ja,
zelf rijd ik iets groters, hoor.
Ja, nee, dat snap ik. Als je 2,04 meter bent, moet het wel. Ja. We zijn al een beetje aan het terugblikken. En dat is eigenlijk ook het idee van deze eindejaars special. Dan kijk je terug op het afgelopen jaar. Maar we gaan ook een klein beetje vooruitblikken. En dat doe ik dan met deze drie experts. Dus ik moet ze een beetje in toom houden. Want als ik nu een vraag ga stellen, gaan ze alle drie tegelijk beginnen. Dus ik begin bij jou, Wim. En ja, ik ga dan toch aan jou vragen. Wat viel jou het afgelopen jaar het meest op in Autoland? Of wat was voor jou de opvallendste gebeurtenis van 2024 op dat gebied?
Nou, opvallend. Er zijn er heel veel opvallende gebeurtenissen. Maar eentje die me echt nu vers in het geheugen ligt, dat is de invoering van BPM op bestelwagens per 1 januari 2025.
Dan doen we even een cliffhangertje. Want dat is wel interessant. Ik wil die in feite cijfers weten. En bij jou, Nuil, wat is bij jou?
Nou ja, hetzelfde verhaal. Zijn ook veel te veel. Maar als ik een keuze moet maken, vind ik toch de invoering van importheffing op Chinese elektrische auto's, vind ik nog wel een dingetje van het afgelopen jaar.
Okay. Allebei best wel ontwrichtende maatregelen.
Heb jij ook nog iets leuks, Roland?
Ja, nou, ik loop een beetje op twee sporen tegelijk. Enerzijds wil ik het hebben over de struggles van de Europese auto-industrie. Maar dan gaan we weer heel erg, zeg maar, macro-economisch. Dus misschien niet zo heel interessant om naar te luisteren. Is wel heel veel over te vertellen. Maar ik wil het eigenlijk ook wel hebben over de opkomst van de kleine, semi-betaalbare elektrische auto's.
Oké, nou dan gaan we weer even naar de BPM.
Ja.
Want het klinkt saai, maar het is heel interessant. Vertel eens, Wim.
Nou, de maatregel is bedacht of ingevoerd om, zeg maar, in de stad schone bestelauto's te laten rijden. Maar het effect is precies het tegenovergestelde. Want er zijn meer bestelauto's op met een dieselmotor verkocht dan ooit. Dit jaar alleen al 83.000. Dat is 58% meer dan afgelopen jaar, dan 2023. En in de maand november zijn er alleen al 13.000 verkocht dieselbussen. De reden is simpel, want een gemiddelde dieselbus wordt tussen de 15.000 en 20.000 euro duurder als die BPM-maatregel van kracht wordt.
Ja, in die zin is het ook een hele logische eindsprint van de koper natuurlijk. Hè? Die denkt, oké, ik moet nu nog snel, als ik een Dodge Ram wil, bijvoorbeeld met een dikke V8, die wordt volgend jaar gewoon 23.000 euro duurder. Dus het is niet raar dat die cijfers nu stijgen.
Nee, want een luisteraar weet het misschien niet, maar het is natuurlijk wel zo dat je met een moderne diesel, met een Euro 6 diesel, mag je nog tot 1 januari 2027 in die milieuzones blijven rijden.
Ja. Ook in Amsterdam?
Ja.
Jeetje, dat is wel uitzonderlijk. Amsterdam is heel streng.
Ja, maar goed, de maatregel gaat daar gewoon in. Alleen met die schone dieselbus kun je dus nog een tijdje doorrijden.
Ja. Oké.
Okay. Nou, het is een beetje hetzelfde effect. Hè? Ook toen we hebben het jaren gezien, toen elk jaar de bijtelling voor zakelijke rijders werd verhoogd.
Ja.
Zag je altijd in de laatste maand van het jaar een enorme piek. Even nog snel sprokkelen voordat de belasting omhoog gaat. Dat zie je bij de bedrijfswagens nu eigenlijk weer opnieuw gebeuren.
Ja, er zijn natuurlijk veel bedrijven die zitten met dat opladen. Dat is niet zo snel geregeld, zeker in een stad niet. Want je hebt daar gewoon netwerken die zitten overvol. En als je al een laadpunt krijgt, dan is het gewoon fysiek het ook niet mogelijk om daar die bus te laden.
Ja. Okay. Nou, het is ook wel de doodsteek voor die grote Amerikaanse pick-ups, hoor, denk ik. Ik denk dat de verkoop daarvan wel in gaat storten. Want ze zijn natuurlijk heel aantrekkelijk altijd, fiscaal. Omdat het is natuurlijk een belastingvrije bedrijfswagen, maar dan wel met een dubbele cabine. Dus het is tegelijkertijd een familieauto. Gave uitstraling, mooi geluid. Je kan er ontzettend veel mee, hè? Heel veel qua capaciteit. Maar ja, als daar gewoon BPM betaald moet worden, dan...
Maar weet je, ik ken ook heel wat van die handelaren die in die wereld zitten. En die hebben nu heel veel exemplaren toch al eventjes op kenteken gezet. Of je laat ze nu eventjes alvast geregistreerd in Duitsland staan. Ja. Een paar maanden later haal je ze naar Nederland. En dan zijn ze op zich nog redelijk interessant in vergelijking met nieuw. Want nieuw is echt een heel grote uitdaging. Maar je ziet natuurlijk ook zo'n Ram 1500 bijvoorbeeld. Ja. Die komt volgend jaar wel als volledig elektrische truck.
Ja.
Ja, dan heb je als koper wel weer iets te kiezen.
Maar
of het net zo leuk is.
Ja, precies. Heerlijk leuk.
Het ziet er wel goed uit.
Ja. Ja. We gaan even naar de tweede cliffhanger, want we kunnen de luisteraars niet zo lang in spanning laten, want dat is niet goed voor hun hart.
Nee. Nou. Nou ja, weet je, we voorafgaand aan deze uitzending, ja, hebben we het toch even over gehad. Hè? Waar ga jij het over hebben? Wat zijn opvallende dingen geweest? Ja,
dus jullie stemmen dingen wel af van tevoren?
Nou ja, we hebben het geprobeerd. Ja,
er wordt over nagedacht, Ronald.
Ja, maar er zijn gewoon ontzettend veel dingen. Alleen, ja, wat toch wel een beetje blijft hangen is de situatie hoe de Europese auto-industrie er nu voor staat. Dat is niet zo heel erg positief, hè? Laten we eerlijk zijn.
Nee.
Europese autofabrikanten staan toch een beetje met de rug tegen de muur. We moeten elektrisch, hè, vanuit de Europese Unie. Zijn allemaal targets gesteld. Moeten allemaal over naar elektrisch. Autofabrikanten zijn daar ook grotendeels in meegegaan. Maar je ziet nu dat de verkoop toch niet het gewenste aantallen bereikt. Autofabrikanten zitten een beetje in zwaar weer, omdat ze te weinig elektrische auto's verkopen. Ja, en daar wordt ook heel vaak dan China aangehaald, hè, als zeg maar belangrijkste reden. Nou, als je gewoon puur kijkt naar de aantallen, dan valt dat reuze mee, want zoveel elektrische auto's uit China rijden helemaal niet rond.
Maximaal 35% van de markt is elektrisch.
Dat valt best. Ja. Dat valt echt reuze mee.
Ja. Ja.
Maar we hebben dan wel met een vingertje naar China lopen wijzen van ja, maar wat jullie daar doen in China, dat mag allemaal niet met staatssteun. Nou, daar kun je van alles van vinden, terecht of onterecht.
Ja.
Maar er zijn dus nu importheffingen doorgevoerd op Chinese elektrische auto's. Mm-hmm. Dus die elektrische auto's uit China, die zijn allemaal duurder geworden, op enkele uitzonderingen na.
Ja,
omdat ze de Europese auto-industrie willen, zeg maar, beschermen. Alleen, als je nu kijkt hoe het ervoor staat, er zijn eigenlijk Europese autofabrikanten die eigenlijk ook wel door de Europese Unie financieel gesteund willen worden, moeten worden.
Weet je waar ik aan denk,
Jur? Het loopt een beetje vast.
En mannen, ik denk aan het woord paniekvoetbal. Zowel het onderwerp van Wim als het onderwerp van Naal. Kijk, de Europese Unie die komt natuurlijk met regels om onze eigen markt te beschermen. Maar als je weet hoe ontzettend veel procenten van de Europese auto's verkocht worden in China. China die doet natuurlijk net zo hard terug. Die komt ook met importheffingen. Sterker nog, de Europese auto-industrie weet niet aan te haken bij de Chinese auto-industrie. Dus daar gaan ze al achter het net vissen. Vervolgens maken wij onze producten minder interessant voor Chinezen. En andersom hebben die Chinezen dermate diepe zakken dat ze hier in Europa kunnen zeggen, nou weet je wat, we pakken die kleinere marge wel even. We laten die prijzen hetzelfde.
Ja.
Precies. Want we willen gewoon een keiharde voet in die markt hebben. Een voet tussen de deur. Dus het beleid van de Europese Unie zorgt alleen maar voor duurdere auto's. Maar uiteindelijk voor de consument verandert op dit moment nog niet zo gek veel.
Nee.
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Toen de Japanners opkwamen, toen kwamen er ook importheffingen. En wat deed de Japanse auto-industrie? Die bouwde in Europa fabrieken.
Ja, natuurlijk.
En toen zei de Europese Unie van ho, die moeten dan ook wel met Europese onderdelen gebouwd worden. Nou, dan maken we er toch ook een onderdelenfabriek bij.
Ja.
En
ik denk dat een heel slecht idee is geweest, die invoering van importheffing. Ik denk dat je uiteindelijk toch een beetje in je eigen voet schiet. En nou, als je dan terugblikt op 2024, dan is dit toch wel een ding wat bij mij is blijven hangen.
Ja, kijk, in wat is het? BYD gaat toch in Turkije een gigantische fabriek bouwen?
Ja.
Waar nou 3000 mensen gaan werken.
Dus in die zin, hè, er wordt ook over Hongarije gesproken. In die zin heeft het effect van de EU wel effect. Want nu worden die mensen in ieder geval hier aan het werk gehouden. Ja. En niet in Shenzhen of in Beijing of in Shanghai.
Maar BYD moet ook een aparte fabriek bouwen voor het logo. Hè? Want het logo neemt even iets meer plaats in tegenwoordig. Ja, in plaats van engine rijden. Het lijkt wel een reclameauto. Ja. Hey, we gaan even naar de volgende cliffhanger, Roland. Want jij had een opmerking over kleine elektrische auto's.
Ja, laten we het even positief draaien en richting het product. Gaan kijken waar de luisteraar en de consument, de autorijder van Nederland, wel of niet zijn pijlen op kan richten. En dan zie ik wel een hele leuke trend. De Renault 5 is natuurlijk een heel prominente. Er komt komend jaar een versie van €25.000, belooft Renault. Ja. Nu zitten we nog een beetje tussen de 35 en de 45 voor zo'n klein elektrisch autootje. Maar als je weet hoeveel opgestoken duimen ik heb gehad toen ik een paar dagen rondreed in die auto in Nederland, daar zit men op te wachten. Ik heb eerder dit jaar in de nieuwe Hyundai Inster gelegen met een enorme badeend. Nou, zoals ik al zei, ik ben 2,04 meter. Die badeend was groter dan ik. Maar het past wel in dat autootje, want Hyundai denkt, oké, zo'n auto rond de €27.000, kleedt hem een beetje aan en je zit rond de 32. Dan heb je toch echt een heel erg leuk, goed rijdend autootje met een bereik van meer dan 300 kilometer op papier. Net een heel slim interieur en een prijs waar mensen niet in één keer stijl van achterover slaan. En in die zin vind ik dat een positieve revolutie het afgelopen jaar.
Zeker.
Nee, zeker. Want je moet dan in de toekomst denken aan echt elektrisch rijden. En het moet betaalbaar zijn. En voor de Nederlanders, die willen altijd iets betaalbaars hebben, is dat zeer interessant.
Nou, dan kijk eens even naar de Volvo EX30. Hoeveel zie je daar niet van rijden op de snelweg?
Heel veel.
Het is een publiekslieveling.
Ja.
En ook omdat die voor een Volvo best betaalbaar is.
Ja, en voor een Volvo best dramatisch. Maar dat is dan mijn eigen persoonlijke mening. Maar goed.
Nou ja, je ziet wel duidelijk aan dat soort auto's waar de consument echt op zit te wachten. Maar ja, je had het net over Renault. Ik moet trouwens, weet je, als je kijkt over heel 2024, dat concern heeft ook wel een goed jaar achter de rug, hoor.
Niet normaal.
Nee. Wat Renault Group allemaal op de markt heeft gebracht in 12 maanden tijd, en dan wat voor auto's en hoe leuk die auto's zijn, en zo divers.
Ja.
En dan ook nog Renault, Dacia, en Alpine zijn ze natuurlijk flink aan de weg gaan timmeren.
Ja, ze zijn Nissan een beetje kwijt nu, hè? Die raken ze kwijt. Ja. Dus dat is volgens mij een last aan het been geweest. Ja. Wat dat betreft, dat helpt natuurlijk wel.
Ja.
Wat ik daar ook weer als les uittrek is dat de filosofie die Luca de Meo heeft, de topman van het Renault concern, de Renault Groep, die denkt, jongens, we moeten de productie en de ontwikkeling van die auto's zo lokaal mogelijk houden. Een soort Europees blok vormen, juist om een vuist te maken tegenover China.
Ja.
En ik geloof dat deze meneer het heel goed gezien heeft. Niet alleen moet je als merk auto's maken waar de mensen op zitten te wachten. Dat doen ze bij zowel Alpine, dat nu tot leven wordt gewekt. Dat doen ze bij Renault. En ook zelfs Mobilize, dat nieuwe mobiliteitsmerk van ze.
En Ampère, dus de fabriek waar al die elektrische de batterijen vandaan komen en de elektrische aandrijving.
Ja, de hele auto als concept sneller en beter op de markt brengen, waardoor je wel een vuist kan maken. En dat zien ze goed.
We gaan eventjes een ander onderwerp aankaarten, jongens.
Dat wordt hoogtijd.
Ja, nee, dit is allemaal mooi. Dit is terugkijken, maar we gaan toch nog een keer terugkijken. En dan gaan we met het woord leuk beginnen. Want de leukste of de mooiste of de beste of de nieuwe auto, een nieuwe auto die in 2024 is geïntroduceerd. Als eerste? Welke auto?
Nou, laat ik het spits afbijten.
Ja.
Wat ik echt leuk vond, maar ja, die kun je niet meer kopen. Dat is die klassieke Jaguar E-Type, maar dan compleet nieuw opgebouwd.
Oeh, ja.
Er zijn er twee van gebouwd.
Ja, Wim heeft wel smaak, hoor.
Hoe noemen ze die? De Continuation Series, toch?
Ja, de Continuation Series. Ja. Er zijn er twee gebouwd voor Aziatische klanten. En die hebben daar ex-belastingen €950.000 voor neergeteld. Dus ja, ik kan hem niet meer kopen. Jammer. Maar wat ook wel een bijzondere auto is, is die Mercedes-Benz EQG. Hij heet nu G-klasse weer, maar is volledig elektrisch. En het geinige is, dat ding kan om zijn as draaien. Je kunt de wielen dus eigenlijk haaks op die auto zetten. En dan
geländewagen.
Kun je dus
een tankturn.
Een tankturn maken.
Ja.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Want het is een geländewagen. Het is een terreinauto. Maar dan kun je dus in terrein gewoon letterlijk overal uitkomen. Je uitdraaien.
Mooi, mooi, mooi.
Ja, letterlijk. Hè, want de vooras en de achteras, die draait dan in tegengestelde richting. Ja. Waardoor die letterlijk om zijn as schuurt. Ja, dat is echt heel bijzonder.
Ook lekker betaalbaar.
Wat is het? 1,5 ton?
Zomaar.
587 pk krijg je dan. En een range van 400 kilometer. Ja. Ook die Aston Martin, dat is die Valhalla.
Oh.
Valhalla. Dat is een extreme auto, maar dat is dus wel weer voor de petrolheads onder ons. Want er zit een 4 liter V8 van AMG in. En die levert 1012 pk.
Zo.
Dus een sprintje van 0 naar 100, 2,5 seconden.
En waarom word jij daar zo blij van dan?
Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal weer van die exotische auto's waar je als jochie van zou kunnen dromen.
Ja, maar dat was ook de vraag. Hè? De leukste, de mooiste, of de meest zeker bijzondere nieuwe auto. Hoe is dat bij jou nou?
Nou ja, ik ga er nog even een paar pk'tjes overheen.
Ah.
Deze Petrolhead heeft er ook een. Nee, ja, weet je, 2024 voor mij steekt toch de Bugatti Tourbillon er toch wel uit. Ja. Het nieuwste model van Bugatti. Nou, dit is voor mij echt het summum van exclusiviteit en performance. Nou, zo'n vlaggenschip van een merk als Bugatti. Nou, dat is echt zeer zelden dat zo'n auto geïntroduceerd wordt. Nou, dat was dan toevallig afgelopen zomer. Dus, nou ja, als de vraag gesteld wordt, wat is de tofste auto van 2024, dan vind ik dat deze. Maar het is niet alleen, zeg maar, het type auto. Het is ook het design. Het is de afwerking. Het is technologische innovatie. Deze auto heeft een V16 motor, gekoppeld aan 3 elektromotoren. Gecombineerd vermogen van 1800 pk. Deze auto haalt een topsnelheid van 445 km per uur. Ja. Dat is natuurlijk compleet krankzinnig. Nou weten we dat Bugatti regelmatig test op dat Nardo-circuit waar ze het werkelijk dit soort cijfers ook kunnen halen.
En of die ook op de weg blijft of gaat vliegen.
Precies. Ja, maar precies. Maar het blijft op de weg en het is allemaal heel stabiel. En als zeg maar met zulke soort snelheden een noodstop gemaakt wordt, dan zie je hem ook gewoon met het stuur los. Dan gaat die auto rechtdoor zonder afwijking. Het is technologisch zo extreem goed. Ja, dat is, vind ik echt heel bijzonder. Tuurlijk, deze auto is onbetaalbaar.
Ja,
hè?
Ja, ik wil zeggen, mag je eens een knuppeltje in het hoenderhok gooien?
Ja, hier? Doe maar, dat mag.
Want hier. Ik vind jullie, ik snap jullie keuzes, maar ik heb bij dit soort auto's altijd, denk ik, wat hebben wij hier nou als normale stervelingen aan? Want natuurlijk, die technologie is fantastisch, maar ik heb er niks aan, want ik zal het nooit kunnen betalen ook.
Maar het was wel de vraag, ik wat is de leukste auto?
Ik kan het wel heel erg waarderen. Hoeveel werk hierachter zit om zo'n auto als dit te creëren.
Ja.
Maar ik heb ook heel veel bewondering voor de makers van de Renault 5. Dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, ik moest toch een keuze maken.
Ja, als je ziet ook die Mate Rematch, de grondlegger van Rematch, die elektrische supercars maakt, die is nu natuurlijk ook baasje van Bugatti.
Mm-hmm.
En die heeft zoveel oog voor detail. En ook de manier alleen al waarop die tellers als een soort duur horloge voor je neus draaien. Het is inderdaad wel vakmanschap tot en met.
Ja, en hij rijdt gewoon daily, dagelijks gewoon in BMW E39 M5. En dat is mijn favoriete auto, dus hij krijgt zo. Ik hou van hem.
Hey Roland, en bij jou, want even knuppel in het hoenderhok. Heb jij een heel ander model wat jou is opgevallen afgelopen jaar?
Ja, ik hou het heel lekker dicht bij de mensen. Een auto waar slechts een ton aan belasting op zit. Dus dat was een auto waarmee. dat is een van de modellen die afgelopen jaar mijn hart heeft gestolen. Een paar weken geleden reed ik met de nieuwe Toyota Land Cruiser door Marokko. En wij hebben af en toe als autojournalisten van die momenten dat je denkt, ik blijf in mijn arm knijpen. Sta ik hier nu echt met zo'n auto op straatbanden op een totaal onbegaanbaar weggetje in het Atlasgebergte? Die auto heeft mij van mijn stokken geblazen hoe goed die is. En ook toch hoe goed die inzetbaar is in Nederland. Alleen wil je de versie met 5 of 7 zitplaatsen in ons land, betaal je dus een ton aan belasting.
Echt waar?
Ja, dan gaat hij in plaats van €65.000 gaat hij €180.000 kosten.
En dat is puur op uitstoot dan? Of
dat is puur op het feit dat hij met een dieselmotor geleverd wordt. En dus keihard belast wordt. Maar als je het terug gaat halen naar welke auto heeft mij op een normaal vlak geraakt, dan is het toch wel die Renault 5.
Ja, ik vind dat.
Ik vind dat als je het hebt over auto's waar van hoog tot laag in de samenleving iedereen op aangaat, of die in januari auto van het jaar wordt, ik betwijfel het, maar het is puur emotioneel gezien een voltreffer.
Ja, ik had die vraag trouwens opgeschreven, dan doe ik hem nu maar meteen. Wie wordt de auto van het jaar, jongens, volgens jullie?
Dat
we hadden 7 finalisten.
Nou, ik denk ook de Renault 5, denk ik. Ja?
Ik denk het niet.
Ah. Ik zei vorige keer Renault 5, maar met een Alfa Junior op de achtergrond.
Ja, ik vermoed dat er een deel van de landen waar de journalisten en de juryleden uitkomen feilloos voor de Renault 5 zal gaan. Net als dat we de ID-beurs ooit veel kansen toedichten. Maar dat ze toch te veel emotioneel, voor sommige journalisten te veel emotioneel, die keuze zal zijn. Ik denk dat namelijk de Hyundai Inster met de titel aan de haal gaat. Omdat die net wat goedkoper en net wat praktischer is.
Ja, je hebt altijd natuurlijk journalisten uit een land waar de auto vandaan komt. Die hebben een beetje een roze bril op.
Ja.
En wij hebben in ons land 3 journalisten die mogen meestemmen. En wij hebben geen automobielachtergrond. Dus die zijn wat neutraal. Maar ik geef je gelijk dat het soms wel een emotionele verkiezing gaat worden.
Ja, net als die Jeep Avenger een paar jaar geleden. Dat was puur een auto, wat een leuke Jeep. Maar dat was natuurlijk niet het beste product van dat jaar, denk ik.
Nee. Ja, inderdaad. Dat het inderdaad ook gewoon uitstraling en dat soort zaken ook meetellen.
Ja.
En misschien is dat bij de Renault 5. Ja, de Inster is ook een hele goede kanshebber. Alfa Romeo Junior. Is ook een auto
dus
waar
een van die 3 gaat het dan worden, als ik het zo begrijp.
Blijft toch
stapel.
Lastig. Maar ik gok toch op de Renault 5. Mocht dat gebeuren, trouwens.
Dan, ja?
Dan is het de tweede keer in de historie, als ik het heb begrepen.
Ik dacht dat jij wat ging doen.
Ja, ik dacht dat jij gaat tracteren dan of zo. Maar,
ik denk,
als jullie dat willen doen.
Je doet je haar anders of zo.
Nee, maar volgens mij, als ik me niet vergis, dat dan de tweede keer in de historie, dat Renault dat een automerk hem 2 keer achter elkaar wint.
Want, een keer er gebeurt.
Afgelopen keer werd de Renault Scenic namelijk verkozen tot auto van het jaar.
Ja. En in de jaren 90 was het 1 keer de Fiat Panda en het volgende jaar de Fiat Bravo, als ik me niet vergis.
Oh, dat heb je goed onthouden. Dat wist ik niet. We gaan nog eventjes door op vorig jaar, want we hadden het net over de leukste auto. En nu wil ik het even van jullie weten, de opvallendste auto. Maar dat kan dus ook in negatieve zin zijn. Hè? Dus, de auto die het meest opgevallen is, dat je achter je oren krabt van jeetje.
Microlino.
Ja?
Microlino, dat ding kost bijna €20.000. Je kunt er met z'n tweeën in zitten en dan nog 3 kratten bier. Hij is volledig elektrisch. Je kunt tot maximaal 90 km/u rijden. Het is eigenlijk een soort, als iemand het nog weet, de BMW Isetta. Met dat portier dat je aan de voorzijde opende om uit te stappen. Nou, daar moet je dus aan denken met de Microlino. Ja, leuk, opvallend. Maar ja, het is aan de andere kant. Wie wil hem hebben?
Wat heb je eraan, broer?
Ja, precies. Het is natuurlijk leuk om te zien. En iedereen zal best omkijken, wat heb jij nou mee? Maar ja, aan de andere kant, er zitten natuurlijk wel heel veel praktische nadelen aan.
Ik heb hier laatst een serie over gemaakt. En mijn conclusie was, zo'n ding moet gewoon €8.000, €10.000 kosten. En die functionaliteit te hebben.
Ja.
Dan heb je een gat in de markt.
Nou, dan kom je met bijvoorbeeld die Opel Rockster.
Ja.
Die zit gewoon meer in het juiste prijsspectrum.
Die Rockster Electric, ja.
Ja, die Electric, ja.
Ja. Ja, maar daarmee kan je maar 45. Dus dan heb je nog steeds niet de voorzieningen die je eigenlijk wilt.
Je wil, hier kun je mee de snelweg op met die Microlino.
Nou, is wel leuk, Niall, even tussendoor. Jij bent, hoe lang ben jij?
Als ik mijn best doe, tik ik de 1,70 aan.
Oké. Nou,
op hak, hè?
Ja. Ik ben 2,04 meter. Volgens mij moeten wij komend jaar maar eens een serie gaan maken met dat soort auto's.
Nou ja, lijkt mij een goed idee. Ja.
Vroeger waren dat dwergauto's.
Ja. Ja, mag je tegenwoordig niet meer zeggen.
Nee.
Maar goed, het is inderdaad wel een heel boeiend segment, hè, die kleintjes.
Ja.
Er zijn er ook zoveel.
Ja, met Mobilize, die producten
die
van Mobilize.
Duo.
Ja, die
en
Duo.
Bento.
Bento, ja.
Ja. Ja.
Dus.
Nog meer opvallende auto's, Niall, afgelopen jaar?
Ja, meerdere opvallende auto's. Wat mij vooral opvalt is toch ook wel een beetje de prijsontwikkeling van nieuwe auto's.
Oei.
Ik zat namelijk met een bekende van mij die mij wat informatie vroeg over een leaseauto die hij wil gaan uitkiezen.
Ja.
Toen kwamen we namelijk bij een BMW 3-serie Touring, splinternieuwe auto. Prachtig mooie auto. Het is een auto die ik trouwens privé ook rijd, maar dan wel van 2 generaties geleden. Dus ik ben wel redelijk geïnteresseerd natuurlijk ook in dat type auto.
Nog steeds een prachtige auto trouwens.
Zeker weten. Maar toen kwamen we dus uit bij een net de catalogusprijs gewoon van €75.000.
Mm-hmm.
En dan denk ik toch bij mezelf van, waar gaat het heen met die prijzen? Nou weet ik natuurlijk wel dat we, Nederland is een heel duur land, hè, als het gaat om autorijden. Belasting, of het nou gaat om BPM. Brandstof is duur, wegenbelasting, et cetera. Maar €75.000 voor een BMW, volgens mij was het een 320 of een 318. Gewoon
dus niet eens
zo'n hele dikke. Gewoon een hele goede auto. Prima prestaties, maar niet zeg maar heel bijzonder in de volledige line-up. Ik denk, waar hebben we het over voor prijzen? Nou, vervolgens kwam de nieuwe BMW 1-serie. Het instapmodel van BMW.
Ja.
Nou, die heeft dan een neus als een Kia Ceed. Dat vind ik al opmerkelijk.
Qua design hebben ze niet het beste jaar gehad.
Daarom wordt het ook de Kia 1-serie genoemd. Dat vind ik best opvallend in niet echt positieve zin. Maar ook die auto. Als je dus een auto met een beetje een motor, zeg maar niet de instapmotor, met een beetje een aankleding, navigatie, ledige bekleding, et cetera, zit je ook op de 50.000 euro.
Ik schaam me steeds vaker als ik testauto's heb en die moet ik dan uitleggen aan de kijkers en luisteraars en volgers van autorij.nl en zo. En dan denk ik echt, ga ik nou echt zeggen dat deze Mini Electric 63.000 euro kost?
Nou, exact.
Een drie deurs.
Perfect voorbeeld.
Ja, gekke werk.
Kijk, en het, weet je, dat soort auto's, we moeten het sowieso hebben van lease. Maar goed, leaseprijs wordt natuurlijk ook beïnvloed door zo'n catalogusprijs. Het is, die prijzen vind ik echt vind ik heel opmerkelijk.
Het is natuurlijk ook de bijtelling die je dan nog als aanrijder voor je kiezen krijgt.
Ja. En weet je wat trouwens wel een interessante ontwikkeling is ook op dat vlak? Dat hoorde ik vanmorgen nog van een vriend / zakelijke connectie die net een Polestar 4 heeft besteld en gekregen. Je kunt dus bij nieuwe auto's echt met de hakken in het zand in de showroom komen, want zij willen die auto's aan je verkopen. Even heel simpel, de markt is niet echt heel erg gunstig.
Nee.
Hij heeft 8000 euro korting gekregen op een nieuwe auto.
Kijk.
Tip van het jaar zou ik zeggen, doe je best.
Ja.
Ja, nee, maar de markt staat ontzettend onder druk.
Ja.
Dealers moeten ook targets halen. Dus er valt best wel wat van die prijs af te lullen, om het zo maar te zeggen.
Maar ook aan de kant van de fabrikanten. Er ontstaan gewoon voorraden. Dat is hartstikke duur. Dus de weg ermee, dat moet op kenteken.
Ja.
Want anders dan, je hebt ook nog te maken met je productie. Op een gegeven moment moet zo'n fabriek stoppen.
Ja.
We hebben het gezien bij Fiat. De elektrische Fiat wordt niet meer gebouwd.
Die 500e.
Die 500e, ja.
Ja.
En dat betekent dus gewoon, ik verwacht ook komend kwartaal dat best nog wel heel veel kortingen gegeven gaan worden op elektrische auto's.
En neemt het aantal elektrische auto's in 2025 toe, jongens, of niet? Of,
dat is een moeilijk jaar. Dat laat zich ook lastig voorspellen. Want op dit moment is toch iedereen, het sentiment is, het is allemaal duurder geworden. We hebben dus een monitor gehad van de ANWB, die zeggen klip en klaar, elektrisch rijden is, 9% duurder dan een vergelijkbare benzineauto. Nou, dat is natuurlijk niet een promo. Praat je voor een elektrische auto. Dus ook nog eens een keer de marktwaarde, de restwaarde van een elektrische auto, volgens die monitor, daalt die veel harder dan van een benzineauto.
En dat is ook de nuance die dit verhaal meteen verdient. Hè?
Ja.
Want door die restwaarde, die mede dankzij de extreme prijsverlagingen van Tesla ontzettend onder druk staat, wordt het algehele kostenplaatje van zo'n nieuwe elektrische auto veel ongunstiger. Daar staat tegenover dat op het moment dat jij tweedehands elektrisch gaat rijden, is de total cost of ownership, dus dan is zeg maar de eerste initiële afwaardering is er al geweest.
Mm-hmm.
Dan staat die TCO van een gebruikte elektrische auto vele malen gunstiger dan die van een gebruikte benzineauto.
Dat maakt het dus lastig.
Ik vind die koppen niet heel genuanceerd.
Nee, maar welke particulier gaat 40.000 euro betalen voor een tweedehands elektrische auto?
Ja, maar er komen komend jaar heel veel Tesla Model 3's uit de lease, dat rijmt, voor 15.000 tot 17.000
euro. Kijk, in die prijsklasse, dan kom je nog ergens.
Maar ben je geneigd om een tweedehands elektrische auto te kopen? Ik ben ook niet zo geneigd om een tweedehands telefoon te kopen.
Het blijkt trouwens dat er heel veel van die Models 3 die uit de lease terugkomen, die gaan allemaal op vrachtwagens naar het buitenland. Die worden massaal geëxporteerd.
Ja, maar dat vind ik wel grappig, Jur. Want jij hebt ooit wel ja gezegd tegen een tweedehands Jaguar XJ.
Ja, maar dat is een brandstofmotor. En ik ben toch altijd met die batterijpakketten. Ik weet het niet, hoor. Maar dat hoor ik veel om me heen.
Ik denk dat daar tot hem niet eens is. Ik denk dat inmiddels de techniek wel bewezen heeft. Ook de oudere elektrische auto's. Ook zo'n Model S, die inmiddels toch behoorlijk wat jaartjes al meegaat.
Mm-hmm.
Dat die hebben wel aangetoond dat qua betrouwbaarheid en qua batterij degradation, dat het allemaal reuze meevalt. Maar het gaat ook vooral om de prijs. Kijk, 15.000 euro, 17.000, 20.000 euro. Weet je, maar je moet die particulier die een auto rijdt, Henk en Ingrid, om het zo te zeggen, die moeten ook een elektrische auto rijden. Die gaan geen 40.000 euro uitgeven aan een elektrische auto. Dus die prijs moet echt dalen. Voordat dat echt vol gas doorgaat.
Ja, ja.
Nou denk ik wel dat, kijk, 2025 wordt wel een moeilijk jaar hoor voor de verkoop van elektrische auto's. Maar ik denk dat in zijn totaliteit qua aantal elektrische auto's op de Nederlandse wegen, dat zal wel toenemen.
100%.
Want je hebt natuurlijk heel veel vervanging en ook in die leasemarkt zijn toch wel staan al genoeg auto's al wel in bestelling. Je hebt nog steeds, ondanks die prijsontwikkeling, een beetje onzekerheid, je hebt natuurlijk wel gewoon heel veel leaserijders die de volgende auto moeten uitzoeken. Ja, dat wordt gewoon een elektrische. Dat wordt ook door je inmiddels bekend dat ook grote werkgevers met grote wagenparken daar toch ook wel op aansturen. Dus vooral in die leasemarkt zal die elektrische markt wel groeien.
De grote bedrijven moeten ook een CO2-prestatieladder in de boekhouding hebben.
Ook nog.
Dus die moedigen dat aan. Hè? Ja. Dus het woon-werkverkeer.
Alleen
wordt
in zijn totaliteit worden er natuurlijk zo dermate weinig nieuwe auto's verkocht in Nederland. Dat natuurlijk wel. Ja. Het gaat gewoon heel traag. Maar ik verwacht niet duizenden diesels op de weg ineens volgend jaar. Zo zal het niet lopen.
Ik kom er even tussen, jongens, want anders zijn we te lang bezig. We hebben nog 10 minuten in deze opname. En ik wil nog eventjes van jullie weten, waar kijk je het meeste naar uit in 2025 op autogebied?
Maar ik las vandaag een artikel over witte waterstof.
Ja.
En dat zit in de grond.
Ja, heb ik ook gelezen.
Dat hoef je dus niet met elektriciteit te maken.
Ja.
En er blijkt veel meer in de grond te zitten dan eerder was verwacht.
Ja, hebben we voor de eerstkomende 200 jaar voldoende of
ja,
zo?
Ja, ook zelfs om dus stroom, hè, dus gewoon onze stroomvoorziening.
Waar komt het dan vandaan? Even als technische noob.
Het komt uit de grond.
Ja.
Ja?
Het komt uit de grond, net als aardgas. Alleen die voorraad witte waterstof blijkt veel groter te zijn dan de aardgasreserves.
Okay.
Ja.
En het ontstaat onder hoge druk wanneer water en ijzer diep in de grond met elkaar reageren.
Juist. Via gesteente en zo.
Via gesteente, ja.
En valt dit dan te delven en een beetje, zeg maar, kostenneutraal te transporteren?
Daar zijn ze nu mee aan het onderzoeken.
Dat is een onderzoek, ja. Ja. Maar het is in potentie natuurlijk interessant. In Mali wordt er al op kleine schaal energie mee opgewekt. Notabene in Mali.
Ja.
Daar is dat blijkbaar, het is toch mogelijk.
Ja, ze zijn er nog niet helemaal uit waar en op welke diepte het zit. Kan ook nog voor een deel onder een oceaan zitten. Maar daar zijn ze nu mee bezig. Maar ik voorzie dat de kennis en kunde van de mensheid is zo dat je dat uiteindelijk wel kunt delven. Dat weet ik vrijwel zeker.
En daar,
Maar de vraag is nog wel hoeveel daar zit. Dat wisten ze nog niet helemaal zeker.
Nee, ja, en in Autoland zie je tegelijkertijd een enorm toenemende skepsis op het gebied van waterstofvoertuigen. Hè? Kijk, in LCV-land, dus de Light Commercial Vehicles, de bestelbussen, zie je nog wel geloof bij diverse fabrikanten, maar voor personenauto's zijn zelfs de eerdere overtuigende partijen al wat minder aan het roeptoeteren. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren.
Ja, en ik denk dat ook e-fuels, de ontwikkeling van e-fuels, dat ook nog wel een
vervolg
gaat krijgen.
Voor het rijdend wagenpark.
Voor het rijdend wagenpark.
Voor de brandstofmotoren.
Ja.
Even dat is een heel interessante ontwikkeling in dit allemaal.
Ja.
Nou ja,
wat heb jij op je lijstje staan voor 2025?
Eigenlijk zijn twee dingen. Renault Group is gestart met een grootschalig project. Dat heet ReDrive Solar in Utrecht. Op grote schaal bidirectionele laadpalen. Ja, het is een beetje een ingewikkeld woord. Maar
vehicle to grid.
Vehicle to grid.
Ja.
Wat dat doet is dat aan zo'n laadpaal kun je niet alleen je elektrische auto opladen. Maar de stroom in die batterij van die auto kan ook worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. En daarmee kan dus zeg maar het elektriciteitsnet worden in balans wordt gehouden. We maken steeds meer gebruik van zon- en windenergie. Dat is heel erg variabel. De zon schijnt niet altijd en het waait niet altijd. Maar het elektriciteitsnet moet altijd in balans blijven. En dan met behulp van dit soort rijdende buffers, om het zo even te zeggen. Er wordt dus gewoon energie uit die batterij getrokken, gezogen, om het elektriciteitsnet in balans te houden. Dat is een super interessante ontwikkeling. Zeker op het gebied van de hele verduurzaming van onze volledige maatschappij. Er is al heel erg veel mee getest. Maar Renault is nu in samenwerking met WeDrive Solar en de gemeente Utrecht daar gewoon echt op grote schaal mee gestart.
Dat gebeurt volgend jaar al.
Dat is, ze zijn daar eigenlijk nu. Alleen we gaan natuurlijk volgend jaar eigenlijk de komende maanden gaan we zien in hoeverre het echt werkt en hoe succesvol het is.
Het is al een hele tijd aan de gang. Hè? Ze hebben al jaren geleden zonnepanelen op hele Utrechtse wijken gelegd. Die gekoppeld aan slimme laadpalen. En nu gaan ze echt het volgende stadium in. Er komen in 5 etappes 500 Renaultjes 5 daar te rijden. Die als bufferbatterijen gaan dienen. Maar die ook als deelauto in de verschillende Utrechtse wijken worden ingezet. En ik heb Robin Berg, de oprichter van WeDrive Solar, al meerdere keren hierover gesproken. En het is echt een wereldwijde primeur dat ook een stadsbestuur van Utrecht zich actief bemoeit tegen de implementatie van zo'n, zich ermee bemoeit met de implementatie van zo'n heel ecosysteem dat echt daadwerkelijk iets gaat oplossen voor de eindgebruiker. Want als er één onderdeel is waar wij heel veel vragen over krijgen, is dat V2G, Vehicle to Grid, oftewel van voertuig naar het elektriciteitsnet. En ik kan je blij maken, komende jaar gaan we daar op autorij.nl ook heel veel over uitleggen. Want er is heel veel vragen. Bijvoorbeeld, is dit een goede oplossing voor het afschaffen van de solderingsregeling?
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
Stel, je hebt zonnepanelen, je krijgt daar straks geen geld meer voor terug, maar je zet wel een auto aan je paal die als bufferbatterij kan dienen, zodat je ook je buffer kan teruggeven, betaald aan het energienet.
Want 1 januari 2027 vervalt die salderingsregeling. Precies. Dat is nu keihard.
Dus op het moment dat je dit... dat je hierop voorsorteert, ook als bedrijf bijvoorbeeld... dan kan dit gewoon een technologie zijn waar je geld aan gaat verdienen.
Ja.
Superboeiend.
Heel boeiend. Nou, hebben we nog één laatste ding waar ik ook wel erg naar uitkijk. Ik moet het gewoon zeggen in deze podcast. BMW gaat in 2025, volgend jaar, komen ze met een volledig nieuwe modelgeneratie. De Neue Klasse.
Ja, mooi.
Nou ja, 2025 komt het eerste model. Nou, Neue Klasse is zeg maar de benaming van een volledig nieuwe modelgeneratie. Die eigenlijk losstaat van wat we nu kennen. Het zijn allemaal dedicated, volledig elektrische auto's. Ook qua design, waar echt wel weer de volgende stap wordt gezet. Een beetje afwijkend van wat we gewend zijn. Oordeel zelf of je dat mooi vindt of niet. Alleen, het is nogal wat. Want deze auto's zijn echt puur elektrisch, circulair... digitaal. Je ziet ook qua interieur. Het hele concept van een auto is gewoon echt wel heel anders dan wat we nu gewend zijn. Als je kijkt naar de huidige model line-up. Het refereert ook een beetje aan de eind jaren 50, begin jaren 60. Toen kwam BMW ook met de Neue Klasse. Toen zat het merk in heel erg zwaar weer. Toen werd ook een nieuw modelgeneratie gelanceerd. Ik ben hier erg geïnteresseerd in.
Roland, nog eventjes jouw visie op 2025.
Ja, ik had ook nog mijn meest verrassende auto van het afgelopen jaar. Is ook een BMW. Als ik die ga ik heel kort doen. Dat was namelijk de Z4 die nog met een handbak werd geleverd. Ja, helemaal persbericht. Ja. En nog een auto met een handgeschakelde versnellingsbak. Ja. Die sterven uit was wel een bijzonder ding.
Ja. Ja.
En het komende jaar kijken heel erg uit naar 70 jaar Alpine. Het Franse merk komt natuurlijk een beetje terug. En wat ik heel tof vind achter de schermen daar... is dat er een filosofie in Dieppe, waar het hoofdkantoor is gevestigd... tot stand komt om auto's niet alleen elektrisch te maken... maar zo licht mogelijk. En daar ben ik een groot voorstander van. Dat we echt weer auto's krijgen die met een nieuwe mindset in elkaar zijn gezet. En die ons als autoliefhebbers ook dat nieuwe tijdperk ingeloodsen. Dat je in zo'n auto een bocht inzet en denkt... haha, het is er weer. En de eerste tekenen zijn er. Ik verheug me daar heel erg op. Ze gaan er diverse evenementen doen tijdens het Goodwood Festival of Speed en dergelijke. Er komen modellen aan die veelbelovend zijn. Ik hou in positieve zin mijn hart vast.
Heel goed. Ik wil afsluiten met één vraag. We hebben nog 2,5 minuten, dus korte antwoordjes. Even voor onze autosportliefhebbers. Wat wordt het volgend jaar in de Formule 1, mannen?
Hamilton in een Ferrari, dat is toch ook iets om naar uit te kijken. Of die het goed gaat doen, weten we nog niet. Maar het feit dat hij in een rood overal dadelijk voor de kamer verschijnt, dat is toch wel heel bijzonder.
Die gaat geen deuk in een pakje.
Nou, dat zou zomaar kunnen, maar ik vind dat toch... Ja, dat is toch... een paar jaar geleden was het echt ondenkbaar.
Ja, maar ik denk dat het een heel mooi sportjaar gaat worden in de Formule 1.
Ja.
Het zit spannend. Draait dicht bij elkaar.
Ja, denk
ik ook. Ja. Maar
Roland?
En toch Bottas straks weer als tweede rijder bij Mercedes. Dat lijkt me lachen als dat gaat gebeuren. Als die cirkel weer rondkomt en we zien dat snorretje weer over de paddock lopen... dan ben ik toch heel daar hou ik wel van.
Ja, uiteindelijk toch stappen gewoon weer wereldkampioen.
Dat denk ik.
Laten we daarop houden.
Ik hoop wel dat hij die 8 gaat halen, laten we eerlijk zijn. En dat hij dan lekker op het hoogtepunt met pensioen gaat.
Ja, dat hij in ieder geval Lewis Hamilton weer houdt van die 8e.
Precies.
Daar doet hij dus zijn uiterste best voor.
Als Hamilton... kampioen wordt in een Ferrari, dan denk ik dat heel Italië wordt echt ontploft.
Ik zou het stiekem wel gek. Cool vinden.
Ik ook.
Ja. Ja.
Ik gun het hem wel. Ik zie het niet gebeuren, maar ik gun het hem wel.
Ja,
het wordt inderdaad heel spannend. Ik kijk er ook naar uit. Wat dat betreft zijn we een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. We hebben nog altijd wel eventjes een klein quizje, de 30 seconds. Om welke auto gaat het? We hadden vorige keer ook weer veel goede inzendingen. In aflevering 31 was dat. En dat was de Ferrari F40. En uit de goede inzendingen heeft Roland zojuist de winnaar getrokken. Patrick Woltering uit Vriezenveen. Kijk. Van harte gefeliciteerd. De nieuwe 30 seconds opdracht. Om welke auto gaat het? Zonder dat we het merk, het model of het land van herkomst noemen. En deze keer vertelt onze collega Casper welke auto dat is.
De naam van deze auto doet het haast lijken alsof deze auto uit een science fiction film komt gereden. Zonder grappen, er zijn ook varianten van deze auto met vierwielaandrijving. Andere modellen van het merk zijn een beetje 13 in een dozijn, maar deze auto, die steekt er bovenuit. De eerste generatie heeft een kenmerkend gezicht. En de ruitensproeiers, die zitten daar niet op de motorkap.
Kijk, nou, een mooie aantal aanwijzingen. Stuur je goede antwoord naar podcast@autorij.nl. Ik dank Wim Otte, Niall van Leeuwen en Roland Tameling voor deze mooie terugblik en vooruitblik van 2024 en 2025. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube en laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail al je vragen en opmerkingen naar datzelfde mailadres podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Tot volgend jaar ook. Dan zijn we er weer. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.